Geliefde gemeente, misschien kon u het wel een beetje begrijpen van president Trump. Die zegt tegen Oekraïne, wij hebben jullie zoveel geholpen. We hebben zoveel miljarden gestoken in allerlei wapens en zo. En dan is het nu eigenlijk wel gewoon terecht dat we ook wat terugkrijgen. Jullie hebben zoveel grondstoffen. Daar kunnen wij wel gewoon wat van hebben en er hoeft nu niks meer tegenover te staan. Wij hebben gegeven, nu jullie. Eigenlijk best wel begrijpelijk. Toch? En wel voor een zakenman. Maar in elk geval, zo kan een diaken niet te werk gaan. Een diaken, die kan niet werken vanuit de gedachte. Ik geef wat en daar krijg ik ook wat voor terug. Een diaken, een christen, die geeft onvoorwaardelijk. Die geeft uit liefde. Die geeft met het oog op God, die eerst gegeven heeft. Woorden vanuit Romeinen 12, het 8e vers. Tenminste, twee stukjes uit Romeinen 12, vers 8. Die uitdeelt in eenvoudigheid en die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. En natuurlijk letten we ook wat op het verband. Dat begint eigenlijk in vers 1, maar de zin begint in vers 6. Hebben er nu verscheidene gaven, zegt vers 7, laat ons die gaven besteden. En dan een van die gaven is dus uitdelen en een ander is barmhartigheid doen. Het gaat hier over een zegenrijke diaken. Drie gedachten. Hij heeft één hoofd, één hart en één doel. Een zegenrijke diaken heeft één hoofd. Hij heeft één hart en hij heeft één doel. Als eerste, hij heeft één hoofd. De Bijbel gebruikt best wel vaak het beeld van het lichaam, lichaam met het hoofd, voor de gemeente. De gemeente is als een lichaam. En wat hoort er nu bij een lichaam? Ik denk dat de meeste kinderen ook wel weten wat er bij een lichaam hoort. Bij een lichaam hoort eigenlijk een heleboel. Er horen armen en benen, er hoort een buik en een rug en een nek. En daar hoort ook een hoofd bij. Dat hoort allemaal bij elkaar. Al die onderdelen, nog veel meer onderdelen, grote onderdelen, kleine onderdelen, zichtbare, onzichtbare onderdelen, die horen allemaal bij elkaar en samen vormen ze het lichaam. En al die verschillende delen van het lichaam, die hebben wel allemaal hetzelfde hoofd. Dat hoofd, van daaruit worden alle lichaamsdelen aangestuurd. Hoe verschillend die lichaamsdelen ook zijn. Ze zitten heel ergens anders. Je pink zit op een totaal andere plek dan je kleine teen. Maar door de zenuwen en door de aderen zijn ze wel verbonden aan hetzelfde hart en aan hetzelfde hoofd. Eén lichaam. Dat ene lichaam werkt samen. En dat lichaam kan alleen maar samenwerken als die onderdelen verbonden zijn aan hetzelfde hoofd. Dat hoofd zorgt voor de afstemming. Daar worden alle signalen opgepakt en alle signalen doorgegeven. En dat zorgt er dan voor dat als je met je ene hand iets wil pakken, niet in één keer die andere hand in de weg zit. Op het moment dat je iets wil pakken, dan is die andere hand aan de kant en dan kun je iets ook pakken. Als je met je ene voet loopt, dan is je andere voet daarnaast, zodat ze ook niet botsen, dat je struikelt. Het wordt allemaal op elkaar afgestemd, zodat je kunt samenwerken. En niet alleen de twee handen werken samen of de twee benen werken samen, maar ze werken ook nog weer met elkaar. Als je Als je een kopje wilt pakken van de tafel, dan moeten je benen de goede stap zetten. En intussen gaat je hand vooruit en samen zorgen ze ervoor dat je precies het goede kopje kunt pakken. En je ogen moeten tegelijk ook samenwerken. En de zenuwen waarmee je voelt dat je het kopje vast hebt. Alles werkt samen, want alles hangt samen. Nou zegt Paulus, dat is nou zo in een gemeente. Een gemeente heeft allerlei onderdelen, allerlei leden. En de ene kun je wat meer vergelijken met de voeten, en de andere kun je wat meer vergelijken met de mond, en de andere kun je wat meer vergelijken met de armen. Maar al de leden van de gemeente, die horen bij hetzelfde lichaam. En die werken dan ook samen. Die botsen niet steeds met elkaar. Nee, die trekken samen op. Ze dienen elkaar en ze werken met elkaar aan één doel. Tenminste, als het een levende gemeente is. Als je niks met elkaar hebt. Of als je altijd met elkaar botst. Dan is natuurlijk de vraag of je wel echt één lichaam bent. Eén lichaam, zoals net gezegd is, als dat een levend lichaam is en een werkend lichaam, dan zijn alle leden van het lichaam verbonden aan datzelfde hoofd. En een levende gemeente, daar zijn alle leden van de gemeente verbonden aan hetzelfde hoofd, Christus. In hem komt alles samen van een levende gemeente. En wij dragen allemaal zijn naam. Wij dragen allemaal zijn teken. Wij horen allemaal zijn woord. Wat dat betreft horen we er allemaal bij. Maar we moeten onszelf natuurlijk wel de vraag stellen, is dat ook van harte zo? Zijn we ook levend verbonden aan Christus? Leven wij uit dat ene hoofd? En vragen wij hem wat we doen moeten? Dat is natuurlijk niet letterlijk zo, maar je zou wel kunnen zeggen, het gaat goed met je handen als die handen steeds vragen aan het hoofd, wat moeten we doen? Moet ik nou zo doen of moet ik nou die kant op? Zijn wij levende lidmaten die gedurig vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zoals we daar ook van gezongen hebben in onze eerste psalm. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Eén hoofd. Daar komt het wel op aan, zegt Paulus in dit hoofdstuk. Dat wij één hoofd hebben. Dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn heel veel mensen die hebben dat hoofd niet. Die hebben een ander hoofd. Die leven ergens anders voor. Maar zo kan het bij u toch niet zijn. Vers 1 zegt hij, ik bid u broeders, door de ontferming van God, dat gij uw lichaam stelt tot een levende, gode, welbehagelijk offerande. Dat u aan hem u zult geven. Want hij heeft zichzelf gegeven. Zijn ontfermingen. Let daarop. Let goed op die ontfermingen Gods. Ook bij alles wat verder in deze preek aan de orde komt. Alles wat een diaken zal moeten doen. Is steeds weer beginnen bij dit begin. Die ontfermingen Gods. Of bij het einde van 2 Korinther 9. De laatste versen, de laatste woorden. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dat is de bron. Als je die bron kent, moet je opgewekt worden om ook uit hem, dicht bij hem te leven. En niet bij de wereld. Vers 2. Word aan deze wereld niet gelijkvormig. Ten diepste als je aan de wereld gelijkvormig bent, als je lijkt op de wereld, dan hoor je bij de wereld. En dan hoor je niet bij dat ene hoofd. Wie hoort bij het hoofd Christus, die gaat op Christus lijken. En wie hoort bij de wereld, gaat op de wereld lijken. Het is één van beide. En waar kun je dat aan zien? Nou, dat kun je natuurlijk ook aan sommige uiterlijke dingen zien. Wereldgelijkvormigheid, dat heeft ook te maken met hoe we eruit zien, hoe we naar buiten toe uitstralen. Het gaat over meer dan dat. Het gaat erover, geniet je van dezelfde dingen als de wereld? Luister je naar dezelfde muziek als de wereld? Kijk je naar dezelfde films als de wereld? Het heeft ook te maken met de houding. Gedraag je ten diepste op dezelfde manier als de wereld? Als iedereen gaat voor zichzelf, zichzelf ontplooien, zijn eigen gelijk, is dat ook wat je doet? Sta je zelf centraal? Als je zelf centraal staat, dan heb je niet Christus als hoofd. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dat is een roeping voor een christen. Dat is een roeping voor een ambtsdrager. Om niet aan de wereld gelijkvormig te worden, ook niet weer een beetje naar die gelijkvormigheid terug te gaan, maar juist naar Christus toe. Maak mij uw beeld gelijk. Moet je dicht bij Christus zijn, om op Christus te kunnen lijken. Niemand gaat op Christus lijken die op grote afstand van Christus leeft. Eén hoofd. Dicht bij dat hoofd. Veel uit dat hoofd leven. Gedurig, om zo te zeggen, op hem afstemmen. En als dat nou zo is. Als je leeft uit dat ene hoofd Christus. Dan ga je ook hierin op hem lijken. Dat je anderen gaat dienen. De Heer Jezus heeft het gezegd, toch? De Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. En vandaar ook 2 Korinthe 9, die laatste woorden. God is dank voor zijn onuitsprekelijke gave. God heeft zijn Zoon gegeven en die Zoon heeft zich helemaal gegeven. Hij was gekomen om te dienen. En als je op het hoofd gaat lijken, dan wil je ook dienen. Dat is ook mooi hoe je dat zei. Ik al voor dat de roep tot het ambt kwam, dat je zei, ik wil dienstbaar zijn. Dat zit eigenlijk ook in het woord diaken. Maar dat is een houding, die moet je altijd maar houden, dienstbaar willen zijn. En je zit niet voor in de kerk om te laten zien hoe belangrijk je bent. Maar ten diepste, je zit voor in de kerk om te laten zien dat je leven ervoor over hebt. Dat je wilt geven. En dat wordt hier ook zo in dit gedeelte zo uitgewerkt. In vers 5, hè, daar wordt dan dat beeld gebruikt. Zo zijn wij allen één lichaam in Christus. Maar dan elk één zijn we elkaars leden. We zijn er voor elkaar. En daarom laat ons die gaven besteden. Wel allemaal verschillende gaven. Maar laat ons dan die gaven besteden. We zijn er niet voor onszelf. We zijn er in de eerste plaats tot eer van God. Maar dan ook ten dienste van de naaste. En dat geldt natuurlijk overal. Je kunt elkaar echt niet alleen in de gemeente dienen. Je kunt op allerlei plaatsen in de samenleving dienstbaar zijn. Maar de gemeente is wel de eerste plaats. Nou ja, misschien eerst het gezin. Gezin is denk ik helemaal de eerste plaats waar wij door God worden geplaatst met de roeping om te dienen. Een oefenplaats. Maar daarna zet de Heer hier in een gemeente. Een oefenplaats om dienstbaar te zijn. En dat geldt echt niet alleen voor de mannen die hier vooraan zitten. Of voor hun vrouwen die ze dan afstaan en zeggen, goed, vooruit dan. Ga jij maar elke zondag in de bank zitten, dan zit ik wel alleen. Dat is ook een klein stukje dienstbaarheid. Zelfopoffering. Maar dat geldt niet alleen voor deze mensen. Elk een staat er. Laten wij allen die gaven besteden. Allen erop gericht zijn. Wie ben ik nu voor een ander? Hoe ben ik er nou voor de gemeente? Dus niet, wat kan die gemeente allemaal voor mij betekenen? Wat heb ik aan de gemeente? Natuurlijk mag je die vraag ook wel eens stellen. Je mag er wel naar verlangen. Dat je een zegen ontvangt vanuit de gemeente. Maar om zo te zeggen, dat kun je niet afdwingen. Wij zijn er wel toe geroepen om zelf dienstbaar te zijn. Dus je mag altijd jezelf de vraag stellen, wat heeft de gemeente aan mij? Nou ja, dan kun je natuurlijk wel denken, ja, de gemeente zal er niet veel aan hebben. Wat kan de gemeente nou aan mij hebben? Nou, dat hoef je zelf niet te beoordelen. Dat zei je gisteren ook nog. Nou, ik hoef eigenlijk, ja, ik kan wel denken, ik ben niet geschikt. Maar daar ga ik daar maar niet over. Blijkbaar hebben ze me verkozen. Nou, dat hoef je zelf niet te beoordelen, hoe geschikt en hoe nuttig je bent. De vraag die je moet stellen is, hoe beschikbaar en hoe bereidwillig je bent. En dan zijn er in het lichaam natuurlijk onderdelen die vallen wat meer op. De kleine teen. Daar zou je zomaar het gevoel van kunnen hebben, nou die kun je wel missen. Toch is zo dat mensen bij wie een teen, ook de kleine teen afgezet wordt, moeite hebben met evenwicht. En daar denk je nooit aan. Maar het is wel zo. Alle onderdelen horen erbij. Een hele poos hebben ze gedacht, de blinde darm. Nou ja, als die ontstoken is, dan haal je hem weg. Eigenlijk kan die sowieso wel weg, dan kan die ook niet meer ontsteken. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Die blinde darm, die zit daar niet voor niks. Die heeft ook een doel met het oog op afweer en zo. Dus je kunt wel denken, waarvoor ben ik er eigenlijk? Ik ben eigenlijk niet veel meer dan maar zo'n uitloper. Zo'n klein stukje van het lichaam waar iedereen van denkt, wat heb je eraan? Maar dat is niet waar. Neem je plaats in met het oog op dat ene hoofd. Zeg, Heere, ik wil op mijn plaatsje, wie ik dan ook ben, alleen maar op u lijken. Meer kan ik niet, maar meer hoef ik ook niet. Het eenvoudige gebed, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Laat mij meer van uw liefde kennen. Laat me meer dienstbaar zijn en bereid zijn om wat u dan ook maar geeft, welk plekje ik er ook maar krijg, om daar er voor de ander te zijn. Als die ander een beroep op me doet. Eén hoofd. Onze tweede gedachte. Eén hart. Want hoe ziet het er dan uit? Dat dienen. Dus wie verbonden is aan het hoofd, die gaat dienstbaar zijn. Maar dan zegt Paulus, dat is wel verschillend. Niet iedereen heeft dezelfde gaven gekregen. Ja, op een bepaalde manier wel. Kijken naar vers 7. Vers 7 zijn eigenlijk twee hoofdverdelingen. Wordt verdeeld in profetie en in bediening. En die profetie, die wordt verder niet uitgewerkt. Die profetie, die geldt voor iedereen. Iedere christen is een profeet. Wat is nou een profeet? Een profeet is iemand die de naam van Christus belijdt. Handelingen 2, dan zegt de voorzegging van Joël, dat verkondigt Petrus dan, uw jongelingen zullen profeteren. Ook hun jonge dochters. Iedere christen wordt een profeet. Dat hij gaat spreken vanuit het woord. En de een praat meer dan de ander. Maar dat kan niet missen. Als de geest in je hart gaat werken. Als het woord in je gaat leven. Dan ga je met veel of met weinig woorden over dat woord spreken. Dus iedere christen is geroepen om in de gemeente met elkaar te spreken over dat woord. Of dat nou is op de uitbezoeken, op een ontmoetingsochtend, een bijbelkring, een catechisatie. Spreken, profeteren. Goed spreken van de Heere. De waarheid spreken van het woord van de Heere. Je kunt zeggen dat is de basis. Omdat het woord in je leven gekomen is. Dat je door het woord het geloof ontvangen hebt. Dat het woord in je hart gaat leven. En waar je hart vol van is, je mond van over gaat lopen. En nogmaals, dan praat niet iedereen evenveel, maar je woorden worden wel anders. Dat is de profetie, dat is voor iedereen. Wel verschillende maten, de een heeft meer kennis, meer inzicht, meer geloof dan de ander. Daarom staat het na de mate des geloofs. Maar wel voor iedereen. En dan, het zij bediening in het bedienen. En dat wordt dan uitgewerkt in de volgende woorden: leren, vermanen, uitdelen, voorstander zijn en barmhartigheid doen. Bedienen, dat betekent dan elkaar helpen. Daar zit natuurlijk bedienen, bediening, daar zit ook het woordje dienen in. Je kunt op verschillende manieren elkaar helpen. En dat doet niet iedereen op dezelfde manier. Gedeeltelijk help je elkaar met je mond. Maar er zijn mensen die kunnen leren. Die kunnen onderwijs geven. Dat kan niet iedereen. Dus iedereen kan spreken vanuit het woord van God, profetie. Maar niet iedereen heeft de gave om te onderwijzen. Niet iedereen heeft de gave van vermanen, zoals er ook bij staat. Sommigen wel. Niet iedereen ook heeft de gave van een voorstander zijn. Dat staat dan ook in vers 8. Voorstander zijn betekent dat je leiding geeft. Leiding geven in een kerkenraad, als kerkenraad gezamenlijk. Aan de gemeente leiding geven. Maar leiding geven, dat kan ook zijn aan een club. Al wordt het voorstander zijn hier waarschijnlijk wel vooral bedoeld met oog op ouderlingen die de gemeente regeren. Maar dat is ook een gave die niet iedereen heeft en ook niet iedereen hoeft te hebben. Maar in elk geval niet iedereen een bijzondere taak, een bijzonder ambt in krijgt. En zo geldt het dan ook voor die andere twee woorden. Die uitdeelt en die barmhartigheid doet. Nu kun je wel zeggen, op een bepaalde manier is iedereen daartoe geroepen. Maar er zijn dus mensen die God een bijzondere taak geeft om een uitdeler te zijn en om barmhartigheid te doen. Is die uitdeler. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Dat uitdelen, dat gaat in het bijzonder om de goederen. Dat kan zijn geld, dat kan ook eten en drinken zijn of kleding. En zeker in die tijd was het ook best wel nodig, gaven in natura. Dat is wat we tegenkomen in Psalm 112. Hij strooit steeds uit aan alle zijden, hun geeft hij mild, die nodig lijden. Een uitdeler, dat is dus iemand die heeft een bepaalde overvloed. Dat heeft niet iedereen. Dat zijn armen en rijken. Die zijn er nu. En dat was ook in de tijd van de Bijbel. Toen waren er ook rijken. Die hadden de gelegenheid om te geven. En er waren armen. Ja, die moesten ontvangen. Daar hoef je niet voor te schamen. Er is verschil. Dat geeft de Heer ook. Maar als je dan een bepaalde rijkdom hebt, dan ben je ook in de gelegenheid om uit te delen. Dus hier die uitdeler. Het zou kunnen zijn dat hij geeft van zijn eigen goederen. Zoals die ook tegenkomen in de Handelingen 4. De Jozef die verkocht bijvoorbeeld een akker. En toen had hij die akker verkocht en zegt, de apostelen, hier hebt u het en dan kunt u de arme mensen helpen. Dus die man die gaf vanuit zichzelf. Maar wat je daar dus ook ziet gebeuren, de apostelen die gingen uitdelen, niet van wat ze zelf hadden, maar van wat ze gekregen hadden van Jozef. Dat is natuurlijk een bijzondere taak van de diaken. Om in te zamelen, om te ontvangen en door te kunnen geven. En dan staat erbij, dat moeten we doen in eenvoudigheid. Eenvoudigheid, ik denk dat we dat snel verkeerd opvatten. Dat betekent hier niet simpel. Dat betekent ook niet per se dat je dat je alleen maar goedkope kleren mag dragen of zo. Daar gaat het hier niet over. Een eenvoudige manier van kleden. Dat is altijd goed, maar dat is niet wat hier staat. Eenvoudig, dat staat hier tegenover dubbelhartig. Ik heb erop gewezen bij Psalm 86. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Misschien herinnert u zich wel van Biddag. Dat gaat hebben over Jacobus 1. Over bidden. Als je wijsheid mist, dat je van God begeert, niet twijfelende. En daar ging het over hetzelfde. Dat je niet denkt, ja, zou ik nu wel willen? Zou ik toch iets anders willen? Zou ik wel Gods wijsheid willen of wil ik toch de wijsheid van de wereld? Dat twijfelen. Dat heen en weer gaan. Dat je eigenlijk niet kunt kiezen. Hinken op twee gedachten. Dat moet je niet doen, zegt daar Jacobus. Geen dubbelhartigheid, maar enkelhartigheid. Zo is God immers, die een ieder mildelijk geeft. Die hartelijk geeft. Als God geeft, dan zegt hij niet, nou vooruit dan maar, omdat je zo zeurt. Omdat ik gewoon graag van je af wil. Ik heb er helemaal geen zin in om je wat te geven. Maar ja, als het dan per se moet, dan moet het maar. Zo geeft God niet. Als God geeft, dan doet hij het van harte, dan meent hij het. Wel zegt hij, zo moet nou een uitdeler zijn. Eenvoudig. Enkelaardig. Zonder bijbedoelingen. Je moet niet uitdelen om daar wat mee te worden. Dat mensen de indruk kunnen krijgen van, nou zie mij nou eens gul zijn. Je moet niet uitdelen met het verlangen om wat voor terug te krijgen. Zoals in dat voorbeeld van Trump. Maar vanuit het verleden zijn er ook best wel voorbeelden van, ook vanuit de diaconie. Hè, dat dan mensen, arme mensen, alleen maar geholpen werden als ze ook tenminste één keer per zondag naar de kerk gingen. En natuurlijk mag je verlangen dat mensen twee keer per zondag naar de kerk gaan. Maar het is nooit een drukmiddel. Geven gebeurt van harte, zonder bijbedoelingen. Hoe kun je dat nou leren? Om te geven, simpelweg om te geven. Om te geven, niet om iets terug te krijgen, maar alleen maar om er voor de ander te zijn. Zou je dat ergens anders echt kunnen leren dan bij Christus? Ik heb het net al genoemd, hè, dat de Heer Jezus van zichzelf zegt, de Zoon des Mensen is gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. Christus gaf zichzelf helemaal. En nu is het echt wel zo, als je de liefde van de Heer Jezus leert kennen, dan ga ik wat teruggeven. Dus de Heer krijgt er wel wat voor terug. Maar je kunt toch ook zeggen, zo begint het niet. Als Hij zijn genade geeft, dan geeft Hij. Onvoorwaardelijk. Hij zegt niet, ja, maar als je mijn genade wil krijgen, moet je wel eerst dit, en dan moet je wel eerst dat. En als je zo geschikt bent, dan wil ik eindelijk wat aan je geven. Zo is Hij niet. Het komt zo helemaal bij Hem vandaan. Romeinen 5 zegt het zo duidelijk. De liefde, dat wij de liefde Gods kennen, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Om zo te zeggen, er viel aan ons geen eer te behalen, geen winst te behalen. Onvoorwaardelijke liefde. Waar is een liefde zo rijk, zo diep, zo wonderlijk als de liefde van Christus? Daarom ook dat Paulus 2 Korinther 9 met die dingen eindigt. Als hij in 2 Korinther 9 de gemeente aanspreekt, dan is dat om te zeggen, ja, het is wel belangrijk om te geven. Jullie zijn christen. Dan moet je bereid zijn om rijkelijk te geven voor de gemeente in Jeruzalem. Heeft hij daar een poosje over nagedacht en aangedrongen? Maar dan eindigt hij met deze woorden, want daar ligt zijn hart. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. God heeft zoveel gegeven, zo van harte gegeven. God heeft niet gegeven met de gedachte, nou ja, als je het niet waard bent, dan trek ik het weer terug. Nee, hij geeft, mild en overvloedig. En geraakt door die liefde, en vervuld door die liefde, kun je ook gaan geven. Dat je soms zo ook wel denkt, ja, wat krijgt hij voor terug? Ja, dat is de hoofdzaak niet. Het gaat er maar om of je genoeg hebt om te geven. Nou, waarom zou je wat terug willen? Misschien hebt u dat ook wel eens. Hè? Dan, ja, of dat nou eens naar je kinderen toe, of naar je vrienden toe, of naar man en vrouw toe. Dan, ja, ik wil wel de ander lief hebben, maar ik heb wel liefde ook van de andere kant nodig. Nou, op zich is het ook zo. Wederkerige liefde. En als je alleen maar geeft, alleen maar aan de ander geeft, je krijgt nooit liefde terug, dan kun je op een gegeven moment zo uitgeput voelen in de liefde. En hoe hou ik het nog vol om nog steeds die ander lief te blijven hebben? Als die ander nou eindelijk ook eens een keer over de brug komt en laat merken dat hij mij lief heeft, dan kan ik weer lief hebben. En dan zeg je, ja, je voorraadvat van liefde raakt uitgeput. Hoe kun je nou eindeloos lief hebben? Dat kun je niet, hè? Dan moet dat voorraadvat opgevuld worden. Eigenlijk wil het liefst, hè, dat die ander die wij lief hebben, dat die dan ons vat weer aanvult. En dan kunnen wij weer teruggeven. Als die ander dat nou niet doet, er is een andere bron van liefde. Die hebben we het meest nodig. Er is een onuitputtelijke bron van liefde. Hoe nodig is dat ons voorraadvat van liefde wordt aangevuld uit de hemelse bronnen. Die bronnen zijn onuitputtelijk. En leven uit de liefde van Christus betekent dat je liefde kunt geven. Als je liefde op is, dan weet je dat je heel dringend naar Christus moet. Om te leren wat liefde is. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Dat betekent dus, die uitdeelt dat hij dat moet doen met heel zijn hart. Zonder bijbedoelingen. Dat was het tweede. Je hebt één hart. Een hart om te geven. Als laatste, één doel. Dan gaat het over degene die barmhartigheid doet. En het jaken, ja, die doet het allebei. Maar misschien is het wel zo dat de ene diaken meer gaven heeft voor dat uitdelen, voor de praktische hulp. En de ander heeft meer gaven voor die barmhartigheid. Dat is meer de, zeg maar, de sociale hulp. Er zijn voor de ander in nood. De ander waarvan je merkt dat hij het moeilijk heeft. Eenzaamheid, psychische problematiek. Gebreken waarin mensen ontbreken en van je merkt diegene moet zijn hart uitstorten en die heeft een luisterend oor en bewogen hart nodig. Barmhartigheid. Barmhartig. Dat zit in dat woordje barmen, het Nederlandse woordje barmen, daar zit iets van. Dat is, barmen is het oude woord voor branden. Een brandend hart. Dus die een brandend hart heeft, die moet het doen in blijmoedigheid. Wat is dat mooi als je een brandend hart hebt. Wat is dat nodig dat mensen dat zien. Mensen met een brandend hart. En dat geldt natuurlijk voor ouderlingen net zo zeer. En al zijn de specifieke zaken waarin we geroepen zijn wat anders. Maar het is nodig dat mensen een brandend hart zien. We zijn niet alleen maar geroepen om te leren. Niet alleen maar geroepen om te vermanen. Maar ook om barmhartigheid te doen. Om het hart van Christus te laten zien. Waar kennen nou de kinderen dat woord barmhartig van? Ik denk dat de meesten van jullie dat wel kennen van een gelijkenis. In een gelijkenis was ook iemand barmhartig. Dat was de barmhartige Samaritaan, hè? De barmhartige Samaritaan. Wat was er nou met die Samaritaan? Die kwam over een weg, een woeste weg, een eenzame weg. En er lag langs de kant van de weg iemand in grote nood. Die was overvallen door struikroovers, dus bijna doodgeslagen. En die lag daar maar in de brandende zon. En die Samaritaan, die had wel gezien, heel in de vette, daar liepen twee mensen, liep er eentje. Nog verder liep er nog een andere, maar die waren er zomaar voorbij gelopen. En die ziet, dat is een man, die ligt er in grote eenzaamheid. Iedereen doet net alsof die er niet bestaat. Dus die man aan de kant van de weg, die had niet alleen een lichamelijk probleem, maar die had ook een geestelijk probleem. Niemand hielp hem. Ze hadden geen oog voor hem, ze keken er zomaar overheen. En nu komt die Samaritaan daar langs en die ziet hem liggen en die ziet hem. Die ziet zijn nood. Die gaat ook helpen. Dus je kunt zien, hij is ook een uitdeler. Hij gaat helpen met olie en met wijn. Hij gaat helpen om bij de herberg te gaan betalen. Maar hij doet ook barmhartigheid. Dicht een barmhartige Samaritaan. Zijn hart brandt van liefde voor een man die in nood is. Zeg, deze man, daar kan ik niet zomaar omheen. Maar ja, dat is wel gevaarlijk. Je kunt wel denken, Straks komen die overvallers nog een keer, want ze zien dat er hier iemand bij zit en die heeft, nou ja, die heeft ook nog wat, olie en wijn, dus niet heel arm. Straks gaan ze mij ook overvallen. Kun je je voorstellen dat hij allemaal heel gauw doet. Gauw, gauw, gauw en zo snel mogelijk weg. Maar zo klinkt het helemaal niet. Niet angstig. En later, dan gaat hij verder en dan komt hij bij een herberg en zegt, alsjeblieft herbergier, wilt u nu voor deze man zorgen? Ik kan het niet meer. Mijn tijd zit erop en ik moet verder. Ik ben maar beperkt daarin, maar alsjeblieft, wilt u hem nou helpen? Nou, dan kan die herbergier denken, ja, die maakt zich er mooi vanaf. Ik kan dan het probleem voor hem oplossen. Maar dat is niet zo. Zeg, kijk, ik heb ook nog geld hier. En als er meer nodig is, dan wil ik het ook geven. Wat merk je daar nou in? Dat die man barmhartigheid geeft met liefde. Zoals hier staat, met blijmoedigheid. Het was wel een moeilijk werk, maar het is hem toch geen zwaar werk. Het is hem een liefdesdienst. Met blijmoedigheid, dat betekent niet dat je altijd maar met een blij gezicht bij mensen gaat zitten. Als iemand in diepe nood is, als iemand zich eenzaam voelt, en je gaat dan heel mooie verhalen ophouden en doen alsof het alleen maar fijn is, ja, dat werkt niet. Maar dat is ook niet wat hier bedoeld is. Het is niet met een blij gezicht, maar met een blij hart. Met oprechte liefde. Met vreugde. Vreugde dat je kunt dienen. Zoiets wordt ook in 2 Korinthe 9 genoemd. 2 Korinthe 9, daar staat een iegelijk in zijn hart voorneemt. Een iegelijk doel gelijk in zijn hart voorneemt. Niet uit droefheid of uit nooddwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Dus niet uit droefheid dat je maar zit te zuchten en zegt, ja, het is eigenlijk, ja, al die problemen. Ik wou dat ik het volgende bezoek maar gewoon een keer een gezellig bezoek had. Dat ik gewoon bij mensen zat, met een fijn praatje kunnen hebben en niet meer al die problemen. En als je zover bent, dan gaat het fout. Daarom moet je voor ogen houden, waarvoor doe je het? En daarom heb ik het derde punt ook de naam gegeven, één doel. Waarvoor doe je het eigenlijk? Doe je het om zelf een goed gevoel te krijgen? Doe je het om het zelf makkelijk te hebben? Je doet het om er voor een ander te zijn. Je doet het met het oog op God. Zoals bij die barmhartige Samaritaan ook. Goed, het is een gelijkenis. Maar de Heer Jezus die vertelt die gelijkenis. Niet alleen om naar ons leven te kijken, maar ook om naar zijn leven te kijken. Zie hoe Christus is. En verlang om te zijn zoals Hij. Blijmoedig, met een blij gemoed, niet met een lang gezicht, niet met een tegenstribbelend hart van ik heb er nu helemaal geen zin meer in en laat ze ophouden met al dat gezeur en gedoe en zo. Maar wees er, omdat je ziet, het gaat niet om ons. Het gaat niet om resultaat. Maar het gaat om het welzijn van de naaste. Het gaat om de eer van God en dat Hij verheerlijk mag worden. In blijmoedigheid. Daar geldt eigenlijk net zoals bij het vorige punt. Wat heb je het nodig om het oog gericht te houden op Hem? Want je kunt anders maar zo ja, in zuchten eindigen. Want er is wat lijden op de wereld. En dat geldt altijd, als je weer voor een ander wil zijn, dan kom je meer tegen dan alleen met je eigen problemen. En misschien dacht je, ja, ik heb eigenlijk aan mijn eigen problemen al wel zat. Maar ja, dan ga je een ander helpen en dan kom je die problemen ook weer tegen. En denk je, daar is het ook al wat en daar is het ook al wat. En wat is er gebrokenheid op de wereld? En dan ga je Psalm 90 zo goed begrijpen. Zeg, ja, het uitnemendste van deze wereld is moeite en verdriet. En als je het eronder gebukt zou gaan raken. Dat is zo heel begrijpelijk. Maar dat betekent ook dat je te veel denkt dat je het zelf moet oplossen. Maar houd in je weg het oog op God gericht. En zie dat de Heere zelf wel voor zijn werk zal zorgen. Dat je de wereld niet hoeft te dragen. Dat je wel een plekje mag innemen. Gewoon maar een eenvoudig plekje dat God je geeft. Je hoeft niet meer te doen dan God je te doen geeft. Je kunt niet meer te doen dan God je aan gaven geeft. Maar dan kun je het ook doen. Dat geeft blijmoedigheid. Zeg, Heere, heel de wereldproblematiek, die kan ik niet dragen. En soms kan ik bijna niet dragen wat ik te doen geef. Totdat ik alles mag leggen op uw schouders. Dan mag je weer blijmoedigheid ontvangen. Zeg je, Heere, laat me maar voortgaan. Laat me maar het werk doen dat u me te doen geeft. Met een brandend hart. Een brandend hart niet vanuit je eigen liefde. Niet vanuit je eigen bewogenheid. Maar omdat je iets ziet van het brandende hart van de zaligmaker. Van een voorrecht. Als er zulke diakenen mogen zijn. Wat is het ook goed. Als u daar, laat ik het zomaar zeggen, gebruik van wil maken. Diakenen, ouderlingen. Mede gemeenteleden. Die willen dienen. Zeg, ja, kom ik weer met mijn problemen. Ben ik anderen weer tot last? Nee, daar zijn we voor. Daarvoor geeft God ons aan elkaar. Meeleiden, meedragen. Maar dan met dit doel. Om die last bij hem te brengen. Want het is nooit mogelijk dat de diakenen uw problemen oplossen. Het is nooit mogelijk dat wij elkaar tot elkaars, hoe moet ik zeggen, elkaars houvast zijn. Dus het gaat er niet om dat je nou al je hoop op medemensen moet stellen, maar dat ene doel voor ogen houden dat wij degene die dient, degene die gediend wordt, dat wij allebei leren onze hoop te stellen op hem alleen. Om al onze noden en moeiten, al onze lasten, maar ook onze vreugden, ook onze zonden, te leggen aan de voeten van de zaligmaker, omdat hij verheerlijkt wordt. Gezegend zullen we zijn, als zo het werk van Christus, en door de ambtsdragers, en door ons allen, mag voortgaan. Amen.